In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag op de bank ook weer een bijzonder figuur. Hij heet Stefan Ummelen. En dat ik dit gesprek aan het voorbereiden was en aan het kijken was wie is deze man. Toen dacht ik, oh jeetje, we krijgen weer zo'n reclamejongen in huis. Een marketeer, een snelle gast die hier een commercieel praatje gaat houden. Maar hij had ook een boek geschreven en het is dit boek voor de kijkers. De luisteraars zien het niet, maar het heet Betekenis en Bullshit. En dan hebben we het eigenlijk helemaal niet over marketing en reclame. Nou ja, wel ook, maar we hebben het ook over Nietzsche. God bestaat niet meer. Ik denk, what the fuck?
Mooie introductie, dankjewel.
Hartelijk welkom, Stefan.
Dank u zeer.
Wat moet ik hier nou van maken, joh?
Wat moet je hiervan maken? Nou, inspireerde het je? Dus misschien
ja, het inspireert mij heel zeker. Maar dat roept ook meteen vragen op. Maar dan ga je mij interviewen. Dat is niet de bedoeling.
We gaan het ongetwijfeld nog over hebben.
Ja. Hey, vind ik een raar verhaal. Maar ik geef hem even voor. Je bent deels heb je puberteit in Amerika doorgebracht.
Klopt.
Omdat jouw vader journalist was.
Correct.
Ik begrijp.
Werd gepromoveerd naar correspondent.
Okay.
En ik was 11. Ik had daar heel weinig over te zeggen. Maar ik werd gewoon gedropt in Amerika.
Ja.
Tot mijn 18e.
En waar was dat in Amerika?
Washington D.C., althans een klein voorstadje daarvan.
Oké. En hoe voelde dat? Want ik weet dat ik 10 was, toen moest ik verhuizen van IJmuiden naar Roosendaal. Dat vond ik al een drama.
Ja, schokkende gebeurtenis natuurlijk. En ik was daar ook totaal niet voor geëquipeerd. Ik was best wel een angstig kind destijds. En ik werd daar gedropt en ik sprak de taal niet. Ik zag er anders uit. Dat was toen nog niet cool op die leeftijd.
Ja.
En nou, daar heb ik wel echt een hele zware tijd gehad. Ja.
Ja. Ja. Heb je daar nog steeds last van? Je ziet dat van die ontheemde, hoe zeg je dat ook weer, relatieangstige types van komen? Van
anxious attachment, dat soort
precies.
Zaken.
Ja.
Ik denk dat ik daar wel kenmerken van heb. Maar ik denk dat dat eerder met mijn vader te maken heeft, om al eerlijk te zijn, dan met de Amerika-dropping. Maar ik heb daar 2 jaar over gedaan om mijn weg een beetje te vinden. Ik heb daar ook best wel een hele concrete persoonlijke ervaring gehad in Amerika, waarbij ik echt het roer omgooide als het gaat over hoe ik de wereld zag.
Wat was dat?
Nou, dan gaan we wel meteen de diepte in. Niet een verhaal waar ik doorgaans mee start.
Dit kan ook 1,5 uur duren, dames en heren. Dus
we hebben geen eindtijd. Oh.
Nou ja.
Nou, om het hele verhaal uit de doeken te doen. Ik was 11 en ik was dus best wel een angstig kind. Ik werd gedropt in Amerika. Ik vond het heel moeilijk om te relateren aan mensen. Dus ik trok mij terug. Van alles en iedereen. Okay. Zelfs mijn ouders, zelfs mijn broer.
Oké. Okay.
En ik werd depressief en ik kreeg ontzettend vaak migraineaanvallen. En migraineaanvallen waarbij ik echt 2 tot 3 keer in de week gewoon helemaal plat moest liggen en uit de running was. Dat duurde eventjes. Ik werd van depressief naar zwaar depressief en zelfs suïcidaal op mijn 11e. En op een gegeven moment dacht ik zo van, ja, voor sommige mensen is het leven en voor anderen niet. En ik behoor, geloof ik, tot die tweede categorie.
Wow.
Ja. Toen, ik ben ook een romanticus, dus in Potomac, het voorstadje van DC waar ik het net over had, is een indianenreservaat vlakbij, dus heel veel watervallen met hele scherpe rotsen. En ik liep daar naartoe met het idee om uit het leven te stappen. En er gebeurt me iets onderweg. En dat moment draag ik nog altijd bij me. En dat was een moment van totale warmte die in 1 keer binnenkwam stromen na een 1/2 jaar, 3/4 jaar totale leegte. En ik liep fluitend weer naar huis. En sinds die dag heb ik nooit meer migraine gehad.
Nou, deze onzin podcast eindigt.
Ja, sommige mensen zouden dit een openbaring noemen.
Maar en was dat een fysieke warme wind?
Absoluut.
Gewoon echt, je wilde... Hè?
Het was spiritueel klaarkomen.
Dit is wel een heel raar verhaal.
Ja, nou ja, mensen hebben het wel eens over mystieke ervaringen en openbaringen, epiphanies in het Amerikaans. Ik was 11, hè, dus ik wist niet wat me overkwam. Ik had de woorden niet om het daarover te hebben met mensen. Het enige wat ik wist is dat er op 1 heel specifiek moment ontzettend veel warmte, liefde, zelfacceptatie, zeg maar, zich meester van mij maakte. Na die rock bottom van die zware depressie. En later vond ik daar wel de woorden voor. Maar dat was het moment van, in essentie ben ik gewoon goed genoeg als mens. En die realisatie overkwam mij. En dat draag ik nog steeds bij. En later in mijn professionele carrière dacht ik pas, verrek, ik moet hier iets mee. Dat is niet alleen iets wat ik voor mezelf moet houden, maar ik moet hier ook iets mee met mijn werk.
Ja, nou begint dit gesprek wel een hele andere wending te krijgen opeens. Misschien. Geeft niet. Of misschien ook niet. Misschien zit het wel in de lijn. Want ik herken het namelijk wel.
Oh ja?
Ja, ik heb ook zo'n ervaring gehad. Daar ga ik dat nou niet vertellen. Maar ook dat ik dacht van, huh? Is er, wat, hoe kan dit? Weet je wel?
Ik denk dat we de luisteraars tekort doen als we dat niet heel eventjes kort...
Nou ja, dat is ook zo'n ding met dat je de vrouw waar ik nou heel erg verliefd op ben, al 25 jaar. Dan vroeg mijn vriend altijd toen ik zo achteraan liep van, waarom is ze zo leuk? Of wat vind je er zo leuk aan? Ja. En die stelde een aantal vragen van, heeft ze humor en zo? Is ze gezellig? Of vind je er zo knap? En dat was allemaal nee. En dus ik snapte al niet dat ik zo verliefd op haar was. Ja. En we zijn nu echt 25 jaar verder. Maar ook eens een keer in een droom zegt zij tegen mij, toen we nog niet bij elkaar waren, van je moet niet met mij, want stel dat ik eens wat heb of zo. En dan dacht ik, wat heb? Wat moet je? Het is eigenlijk wel een hele mooie vrouw.
Okay.
Met zo'n super gave huid en zo. Je kent die types wel. Ja. Okay. Alles mee. En toen moesten we de volgende dag repeteren. En s'avonds zit ik in die repetitie. Waren klaar, ging een biertje drinken. En van, had je een leuke dag, vroeg ik aan haar. En ze was nou... Nee, het was zo in die droom, zegt ze. Wat zou je dan moeten hebben, vroeg ik dan. Wat is er dan? Dus nou, als ik bijvoorbeeld een vratje heb of zo.
Oké.
Dit nou een achtelijke toestand.
Weird.
Ja, weird. Ja. Dus s'avonds zitten we na die repetitie een biertje te drinken. Ik zeg, had je een leuke dag? Ze zegt, nou eigenlijk een beetje een klote dag vandaag. Ik zeg, wat dan? Nou, ze zegt, weet je, een raar verhaal, maar ik had een vratje onder mijn voet en dat moest ik vanmorgen weg laten halen. Nou, Stefan, mijn zoon die zegt dan altijd, ja, dat heb je ergens opgepikt. Of weet ik, nou, dat heb ik echt helemaal nergens opgepikt. Dus hoe kun je dan nou dromen? Dus dat soort mystieke...
Voorspellende gaven.
Dingen, die ik probeer altijd de wetenschapper uit te hangen.
Ja.
We hebben het straks dus over geloof. Of...
Ja, maar de wetenschap kan alleen verklaren wat een vratje is en niet waarom een vratje is.
Ga je al. Nee, maar weet je, dat soort dingen, wat jij dus ook vertelt, dat is natuurlijk, ik denk dat jij dat toch, hoe ga je daarmee verder met zo'n mystieke ervaring?
Nou ja, ik was al lang blij dat ik niet meer onder het leven gebukt ging sinds dat moment.
Ja, dus jij bedankt en tot ziens.
Ik stond daar niet al te veel bij stil. Het was ook niet... Ik had zoiets... Het is heel erg gek, maar ik was vooral aan het genieten van de effecten ervan.
Ja, snap ik. Ja.
Toen ging het ook een stuk beter als het gaat over het maken van vriendjes bijvoorbeeld. In die tijd burgerde ik ook in Amerika. Ik sprak de taal inmiddels goed. En toen heb ik de tijd van mijn leven gehad in Amerika.
Wel, ja.
En ik heb het eigenlijk een beetje geparkeerd als een soort van gekke schim uit mijn verleden. Totdat het in mijn professionele carrière weer terugkwam. Van,
ja, maar hoe ging dat? Nee, laten we even hou die vast, want daar ben ik dan benieuwd naar natuurlijk. Goed. Maar waarom ging je terug naar Amerika? Vanwege je vader? Of moest hij
terug naar Nederland bedoel je?
Ja, bedoel ik, ja.
Mijn vader die was correspondent, dus dat betekent dat je vanuit een Nederlands perspectief over Amerika moet schrijven. En ze hanteren daarin een maximale periode dat je in Amerika mag zijn, want anders word je te ver-Amerikaniseerd om met de Nederlandse bril te schrijven.
Ja.
En voor mij, ik mocht in principe mijn green card gaan halen, maar voor mij was het de keuze, ga ik mezelf voor 45.000 dollar per jaar in de schulden steken of kies ik toch voor het Nederlandse educatiestelsel met 1600 euro?
Ja.
Nou, die keuze was snel gemaakt.
Dus Nederland.
Dus Nederland.
En wat ben je toen gaan studeren? Want dan was de...
Nou, ik ben ook heel effectief als persoon. Sommige mensen noemen dat lui. Dat mag ook.
Ja.
En ik dacht, wat kan ik al? Amerikanistiek is een goed idee. En toen kwam ik eigenlijk de eerste Nederlandse hokjesgeest heel erg tegen. Namelijk, jij hebt high school gedaan. Het maakt niet uit of je ervaring hebt in de maatschappij die we gaan studeren. Jij mag dit niet doen, want high school sluit niet aan op wetenschappelijk onderwijs. Dus ten einde raad dacht ik van, ja, wat moet ik nu met mijn leven? Nederland was ik weer aan het herontdekken. En als je het echt niet weet, dan kan je altijd nog communicatie studeren. Dus dat deed ik.
Okay.
In die communicatieopleiding verveelde ik me ook dood. Omdat het eigenlijk onder mijn niveau was. En na een jaartje wist ik wel ongeveer wat het te zeggen had. Maar toen moest ik nog 3 jaar.
En toen?
Toen ben ik, om wat actie in mijn leven uit te nodigen, ben ik een communicatiebureau begonnen. Want ik zat weg te kwijnen in een callcenter. Ik dacht, ja, ik kan datzelfde tientje per uur misschien ook wel verdienen als het gaat over wat ik aan het studeren ben. Ja. En ook een soort van praktijkervaring daarnaast bieden.
Ja.
En dat was helemaal niet de bedoeling om daar een bedrijf van te maken. Maar we gingen met twee vrienden en de bank van oma, illegale software en een anti-kraakpand. En voor we het wisten hadden we 14 medewerkers.
Ja. En dat heb je een jaar of 8 volgehouden, las ik in dingen.
Ja, per ongeluk.
En kwam toen de mystiek voorbij of wat gebeurde er met je?
Nou, als mensen zich gaan etaleren, dan komen er vanzelf dezelfde vragen naar boven. Hè? Dus wie zijn we en waar staan we voor? De opkomst van de betekenis-economie was toen een beetje mondjesmaat. En de briefings begonnen altijd met prachtige kernwaarden en met mission statements. En ik dacht van, ja, iets klopt hier toch niet. Het is wel een heel rooskleurig verhaal. Ja. En gaandeweg ontdekte ik dat de vragen die gesteld werden, wie ben ik en wat vind ik belangrijk, eigenlijk door de reclamedriften van deze wereld verbasterd werden tot wie moet ik zijn. En wat moet ik belangrijk vinden om succes te hebben.
Ja.
Dus ethiek en kernwaarden en vision statements als instrumenteel voor datgene wat we succes achten. Dus om te scoren moeten we iets belangrijk vinden.
Ja, terwijl ze het helemaal niet belangrijk vinden.
Precies.
Ja. Ik heb Mad Men gekeken.
Ah ja.
Ik denk dan, die Ummelen die heeft 14 man in dienst als reclameboy. Die wordt foeierijk.
Nou, de tijden van Madison Avenue zijn, zijn voorbij, helaas. Kijk, iedereen, ook ik, kan een reclamebureau starten, hè, met de bank van oma en illegale software. Ja. Dus die markt is best wel verzadigd.
Oké.
Dus het was ook wel vechten voor onze opdracht. En met name als je een mening hebt, want we zijn van reclamebureau naar een merkidentiteit gegaan. Oftewel het huwelijk tussen wat een organisatie gelooft en wat een organisatie daarvan belooft en wat een organisatie daarvan gelooft.
Ja.
En wij waren al een beetje op dat pad. Laten we die vragen, wie zijn we en wat vinden we belangrijk, serieus nemen. Dus we werkten ook niet zomaar voor iedereen.
Nou, dat was dus een van mijn grote vragen voor dit gesprek. Hè. Het lijkt er wel een beetje op. Kijk, ik heb altijd het beeld, maar goed, misschien begin ik ook wel. Is het voor mij ook tijd om eens het graf op te zoeken? Maar
nou, hopelijk niet.
Nee, maar er zijn een aantal dingen hè, die dat ik denk van, goh, als jij zo'n dienstverlenend bedrijf begint, want dat is het in feite
ja,
toch? Dan leur je bij een klant of je binnen mag komen. Maar weet je, in dit boek lees ik eigenlijk zo'n soort andersom van, nou. Ze zouden best bij ons aan mogen kloppen, maar dan ga ik eerst kijken of het wel een waardegedreven organisatie is. Want dat is je doel, heb ik begrepen.
Ja.
Ben jij zo'n arrogante flikker? Of zit je in zo'n luxe positie dat je dat kan veroorloven? Is dit nieuw in deze samenleving?
Vraag.
Hoe werkt dat?
Ik weet niet of ik arrogant ben, maar ik ben wel eigenwijs.
Ja.
het is altijd mijn intentie dat het beste werk, als het gaat over het inspireren van anderen, gebeurt op het moment dat je jezelf ook inspireert. Dus ik heb gaandeweg mijn carrière, ook terwijl dat echt een hele slechte keuze was, bijvoorbeeld het verlaten van mijn reclamebureau op haar
precies.
Piek, was financieel een hele slechte keuze.
Nou ja, daar was ik net. Ik denk, goh, laat je dat dan zomaar achter?
Ja, want ik kwam eigenlijk tot een eigen tegenstelling. Ik had een sabbatical genomen om met name langs de lijnen van filosofie me te gaan verdiepen van wat voel ik nou in die frictie als het gaat over die ethische vraagstellingen. Ja. En de werking van reclame, daar zit een bepaalde hypocrisie in, daar zit iets wat wringt in. En toen kwam ik terug en toen zei ik, jongens en meisjes, ik heb het antwoord. We gaan marketing uit het hart van deze organisatie halen en daar filosofie voor in de plaats stoppen. En we worden het enige bureau wat die vragen als over identiteit en authenticiteit serieus gaan nemen op basis van onze eigen meetlat. Wie doet er mee? En daar ging van die 14 medewerkers ging naar 1 hand omhoog. En toen dacht ik, shit.
Ja.
Ik ben ze ergens kwijtgeraakt, of zij mij.
Ja.
Maar in ieder geval, zij wilden gewoon vette merken maken. En dat filosofiegeneuzel was leuk zolang het verkocht, maar don't bother me.
Nou ja, dan ga je dus weer over die basale drijfveren. Want daar gaat dan die vraag van mij naartoe.
Mm-hmm.
Want ik kan me daar iets bij voorstellen. We hadden het net over mijn zoon, want jij kent iemand die met mijn zoon vriend was. Toevallig, de wereld
klopt,
is klein.
Klopt, small world.
En dat had ik altijd zoiets toen ik klaar was met VWO, zo'n beetje van, wat ga je doen volgend jaar? En toen riep hij, laat me met rust, pap. Ik ga eerst een jaar nadenken over wie ik nou werkelijk ben.
Ja, en dat was 20 jaar geleden.
Ja. Hij weet het 1, nog steeds niet. En 2 heeft hij gelukkig de tip opgepakt van papa. Van prima, maar dat doe je dan maar in je vrije tijd. Maar je gaat wel eerst even geld verdienen.
Okay.
Niet omdat ik geld belangrijk vind. Nee. Maar het is toch de homo economicus. Hè? Daar ga ik maar ook naartoe. Die drijfveer, wat drijft me nou? Dan denk ik ook altijd, dat was de tweede oude lul opmerking van me.
Okay.
Dat ik leef in een tijd dat ik denk, nou, hè, de basale drijfveer is vrij lang. De eerste berg.
Ja.
Dat geld verdienen.
Ja.
Want je moet er namelijk gewoon voor je levensonderhoud zorgen. Als ondernemer, jij bent ondernemer. En, ja. En ik snap dus de vingertjes die wegblijven van de rest. Als die denken, ik zit nu lekkere warme broodjes te eten elke dag. En dan ga ik niet met die ummelen mee om allerlei filosofische bla bla projecten neer te zetten. En 3,
ja.
wat vindt die economische wereld waar jij voor werkt, wat vindt die daar nou van? Dus kortom, het is een hele hoop vragen tegelijk, snap ik.
Ja, zeker.
Maar snap je dat ik wat worstel. Zeker in een idee, in een tijd dat we ook nog eens een keer een knalrechts kabinet gaan krijgen. Iedereen,
zeker, ja.
Als xenofoob door het leven gaat, de polarisatie toeneemt. En dan kom jij met een soort nieuwe Jezus-club aanzetten. Hoe werkt dat, Stefan?
Allereerst kan ik uit mijn eigen levenslessen putten dat geld verdienen en jezelf inspireren wel degelijk hand in hand gaan. Ik denk dat het bij mij juist fout ging op het moment als ik iets aan het doen was wat ik zelf niet voelde of geloofde.
Is dat zo?
Ja, dat en andersom is het ook zo dat telkens toen ik zeg maar in het diepe sprong op basis van ik weet niet precies hoe dit geld gaat verdienen, maar ik ga het toch doen, potdorie,
ja.
Dat het toen heel erg goed ging. En ik denk dat het te maken heeft met dat je dan heel erg verbonden bent met datgene wat je zelf belangrijk vindt.
Noemen we dat authenticiteit?
Dat zou ik authenticiteit noemen, maar daar moeten we zo meteen nog wel even op inzoomen, want dat woord wordt ook te pas en te onpas gebruikt.
Ja.
Maar in ieder geval dat een waardevolle samenhang tussen je eigen bedoeling, zoals je dat voelt, en de praktijk zoals je die uitdraagt. En dat pikken mensen op. Mensen, daar ben ik van overtuigd geraakt, niet alleen met mijn eigen wetenschappelijke onderzoek, maar ook in de praktijk. Mensen hebben een bullshitmeter. En op het moment als je zelf afgehaakt bent met de boodschap die je moet brengen om dan te voorzien in dat levensonderhoud, dat creëert frictie in de relaties waar je afhankelijk van bent om überhaupt dat geld te verdienen.
Ja, en dat vond ik tot een paar weken terug, had ik gedacht, leuk verhaal, werkt van geen meter. En ik werd getackled, want ik had het al eerder gelezen. En toen zag ik opeens bij Buitenhof die CEO van Unilever.
Ah ja. En de nieuwe of de oude?
De nieuwe.
Oké. Okay.
Maar die, volgens mij borduurt hij voor op de oude, dacht ik. Tenminste, dat zei hij zelf. Of hij moet hem dekken, dat weet ik niet. Maar hij begon in ieder geval zelf ook heel erg over zo'n soort mission statement. En van onze klanten pikken het ook niet meer. Dat we allerlei hele rare dingen doen. Want ik dacht meteen aandeelhouders. Weet je wel, wat vinden die van dit soort geneuzel?
Ja.
Maar hij beweert, ik ken zijn keuken niet. Maar inderdaad, de tijd is wel voorbij dat wij met al te veel onzin onze producten de markt in moeten knallen. Maar misschien was dat wel weer greenwashing of iets anders.
Ja, dat is.
Maar dat überhaupt leeft, weet je wel?
Verbaas je dat?
Ja, dat verbaast mij verschrikkelijk.
Waarom verbaas je dat?
Nou, omdat ik denk dat dat zeg maar het hele homo economicus verhaal, dat zo zeg maar een primaire drijfveer is van. Van zeker de corporate world anno 2024.
Ja, nou in ieder geval als het gaat over aandeelhouders zeker. Hè? Die zijn doorgaans gewoon op winstmaximalisatie,
juist,
op zo'n kort mogelijke termijn gebrand.
Ja.
Maar dat zijn mensen die ver afstaan van het primaire proces. En mensen die in dat primaire proces zitten, die hebben veel beter zicht op de relaties die nodig zijn om een goede organisatie met elkaar te vormen. Dat begint intern, maar ook natuurlijk met externe stakeholders. En ik ben er heilig van overtuigd, daar zou ik wel onderzoeken voor, dat de kwaliteit van die relaties sturend is op de effectiviteit van de output. Of in dit geval het kunnen concurreren of het goed kunnen presteren. Dat heeft alles te maken met die relatiekwaliteit.
En levert dat uiteindelijk dan geld op?
Nou, dat is een goede vraag. Ik ben ervan overtuigd, jazeker. Omdat de korte termijn winstmaximalisatie van aandeelhouders wel degelijk een korte piek kan opleveren. Hè? Maar op het moment als winst je doel wordt en je daar alles rücksichtloos voor kapot maakt, dan ondermijn je die relaties waar je afhankelijk van bent. Dus op lange termijn denk ik dat het ook financieel nadelig is. En dat wordt ook bevestigd door bijvoorbeeld de resultaten van familiebedrijven te vergelijken met bijvoorbeeld de beurs in Amerika. Waarbij eigenlijk telkens als ze dit onderzoek doen, er uitkomt dat familiebedrijven stevast beter ook financieel scoren dan organisaties die doorgaans alleen maar moeten luisteren naar de aandeelhouders. En hoe komt dat volgens deze onderzoekers? Dat komt omdat familieorganisaties ook van nature gebrand zijn op het niet alleen goed doen, maar ook het doorgeven en het goed doen voor de volgende generatie. Dus veel meer lange termijn oriëntatie, waarbij je ook die kwaliteit van relaties kan handhaven.
Ja. En dat is dan de praktijk van jou van alle dag? Want dat is, want je doet dit nog steeds. Je bent nog steeds bezig als...
Dat boek is een paar maanden oud.
Ja, ja, maar hoe heet dat wat je doet? Marketeer of reclameman? Of, wat?
Nee, ik zou dat allebei niet zeggen dat ik dat doe, nee.
Maar wat doe jij dan?
Ik heb heel erg bewust... dat was in dat reclamebureau is dat steeds... sterker geworden, die oproep van ik wil me niet met marketing bezighouden. Ik wil niet het doel van de vragen wie ben ik en wat vind ik belangrijk en waar sta ik voor. Wil ik niet het doel hebben om zoveel mogelijk geld te verdienen.
Nee.
Ik denk dat je dat om moet draaien. Ik denk dat je introspectief moet nagaan van wat vinden we daadwerkelijk belangrijk. Ja. Om vervolgens te kijken hoe kunnen we dat verzilveren in een businessmodel. Maar als daar tegenstelling in zit, dat ondermijnt die relatiekwaliteit en dat ondermijnt ook je prestatievermogen.
Maar hoe heet jouw functie dan?
Ik wou er net op terugkomen. Ik heb geen idee.
Oké. Okay.
weet je, mijn werk gaat over ethiek, bedrijfsethiek. Mijn werk gaat over vertrouwen. En mijn werk gaat ook over zeggingskracht.
Ja.
Dus het in lijn brengen van het verhaal wat je vertelt met de intrinsieke motivatie. Dus geef het maar een label.
Ja, oké. Okay. Ja, en er zijn dan bedrijven die denken, wanneer gaan ze dan naar Stefan Ummelen?
Nou, helaas niet van tevoren. Dus het zou heel mooi zijn als ik een keertje gebeld word van...
Ja, we zoeken iemand die geen functie heeft, maar dat lijkt me hartstikke leuk dat je komt.
Ja, we zijn op zoek naar onze ziel.
Bijvoorbeeld?
Soms gebeurt dat trouwens wel, hoor.
Ja.
Maar meestal bellen ze me als er pijn is. En die pijn uit zich in bijvoorbeeld een lage medewerkersbetrokkenheid. Nou, dan kunnen we in Nederland nog een eindje aan de weg timmeren, want we hebben een van de laagste medewerkersbetrokkenheden.
Ja, dat las ik bij...
Ter wereld, hè?
Ja.
Engagement. Of bijvoorbeeld, we hebben een nieuwe visie gelanceerd. En verrek, hij leeft niet. En we hebben zo ons werk gedaan. En we hebben allerlei mensen uit allerlei hoeken betrokken. En verrek, alsnog leeft hij niet.
Ja.
Nou, dat gaat over het vinden van betekenis in die betekeniseconomie.
Ja.
En dus ook die CEO van Unilever. Ik heb het interview niet gezien. Maar die zegt... We maken onderdeel uit van een beweging naar die betekeniseconomie. Medewerkers die met hun werk willen bijdragen aan een betere wereld. En consumenten die met hun aankoopgedrag ook die betere wereld willen ondersteunen.
Ja.
Dus dat betekent dat er een zoektocht is naar datgene wat we doen. Dat moet over andere dingen gaan dan alleen maar voor onszelf bestaan. Of alleen maar in dienst van winstmaximalisatie.
Ja, en ik vind het zo'n mooi verhaal, Stefan.
Maar je gelooft het niet.
Nou, ik geloof het wel. Maar ik raak ondertussen een beetje... hoe noem je dat? Je bent nooit alleen maar de schizofrene type. Want dat ben ik serieus. Ik voel dat heel dubbel. Ik zei dat laatst ook al in een podcast. En aan de ene kant zitten er hele boeken vol. En ik heb steeds mensen op de bank die het hebben over liefdevolle organisaties en zingeving. En weet je wel, een mooiere wereld. Ik denk, jeetje, we zijn gewoon weer, hoera, ik word een oude hippie. Weet je, nog even en ik steek een joint op. Helemaal fantastisch. Word ik echt blij van. En tegelijkertijd zit ik wel eens naar het nieuws te kijken. En dan denk ik op een gegeven moment, nou, ik moet er echt deze week eens mee stoppen, joh. Want ik word gewoon helemaal doodziek van die wereld. Snap je dat?
Ja.
En dat vind ik dan zo'n moeilijke tegenstelling.
Ja, en die tegenstellingen die zijn er wel degelijk, hè?
Ja.
Dus je hebt het ook over waardegedreven organisaties. Bijvoorbeeld als frauderende banken die zeggen betrouwbaar te zijn.
Nou ja, bijvoorbeeld.
Of olieconcerns die zeggen duurzaamheid belangrijk te vinden.
Nou, Of een PVV die ook roept van wij zijn er voor het volk en wij zijn een waardegedreven organisatie.
Dat zijn ze zeker.
Ja, denk ik ook. Alleen, dus alleen jouw waarde is niet zo. Ja,
precies.
En dat is natuurlijk ook heel moeilijk, hè? Want maak even een sprongetje. We gaan veel te snel in de tijd. Maar wat ik, een van de dingen die me dus echt ongelooflijk verbaasd zeggen, dat middenstuk, heb je het over de opkomst van het ik. En dan begin je met Nietzsche. En God is er niet meer. We zijn allemaal onze eigen God. We geven allemaal zelf geven we de waarde. Waarde is ook iets hartstikke subjectief. Zelfs waarheid is voor iedereen
subjectief geworden.
Ja, die bestaat eigenlijk ook niet meer. Nou, laten we dan even naar jouw kant trekken. Wat moet ook zo'n organisatie daar op een gegeven moment nog mee als die denkt, goh, ik wil dienstbaar zijn voor deze straat. Nou, neem bespreker.nl. Volgens mij zijn wij een hartstikke waardegedreven organisatie.
Yes.
Maar ik weet ook donders goed na dit interview, als dat op YouTube, dan krijgen we weer allerlei figuren die roepen dat ik een eikel ben. En jij waarschijnlijk ook. En afmaken die gasten. En, want zo gaat dat in Nederland.
Oh, ja, ik kom dat niet zo heel vaak tegen. Moet ik eerlijk zeggen.
Het is echt, je weet niet wat je meemaakt. Terwijl ik toch denk, goh, zulke rare dingen roepen we toch niet. Maar helemaal om maar even aan te geven. Waarom is het dan aan de ene kant zo ontzettend mooi, ook wat jij vertelt? En als dat blijkbaar nog werkt, en dat zeg je volgens mij?
Oh ja, zeker. Je kan het op een bedrijfseconomische manier toelichten, of een ethische manier, of een spirituele zelfs.
Ja, want dat wilde ik ook nog even doen. Waarom is dat zo in tegenspraak met wat wij elke dag...
Nou, een van de werkingen van nieuws is dat we van nature geneigd zijn om het negatieve nieuws natuurlijk belangrijker te maken of te prioriteren boven het positieve nieuws. Hè?
Ja, zeker.
Ook ik raak wel eens gedesillusioneerd en neerslachtig van de schandalen die eigenlijk bijna dagelijks in de kranten staan. Hè, over, en juist als het gaat over hypocrisie, dus organisaties die zeggen ergens voor te staan en het eigenlijk alleen maar voor een grote zak geld doen. Dat nieuws is er en dat wil ik niet ontkrachten. Sommige mensen raken daar apathisch van en zelfs gedesillusioneerd en nihilistisch, om het dan toch maar even over Nietzsche te
hebben.
Ja, daar
zit hij dan. Ja.
Ja. En tegelijkertijd is er ook een hele beweging aan het ontstaan over mensen die individueel, vanuit dat individualisme juist, paradoxaal genoeg, kiezen om hun leven te wijden aan iets wat ze zelf betekenisvol vinden.
Ja.
Dus wat je ziet is de maatschappelijke verschuiving van waarden. Bijvoorbeeld in de tijd van mijn vader ging hij voor een organisatie werken. Arbeidsmarkttoetreders van nu zeggen, hoe helpt deze organisatie met wat ik belangrijk vind?
Ja.
Maar ze willen wel bijdragen met hun werk aan een betere wereld zoals zij dat zien.
Ja.
Dus daar put ik ontzettend veel hoop uit. En dus geef ik die kant die het heeft over liefde en geitenwolle sokken, et cetera. Om het maar even sceptisch te noemen. Die is er ook heel erg. Alleen wat we zien is dat die normatieve kant niet meer correspondeert met de maatschappelijke waarden van nu. Dus die waarden zijn aan het verschuiven. Maar vervolgens gaan die arbeidsmarkttoetreders nog steeds in een systeem wat vooral draait om winst.
Pecunia.
Ja, dus daar is een totale mismatch.
Ja.
En een van de uitingen die we daarin, een van de uitingen daarvan is dat we die lage medewerkersbetrokkenheid zien. Of de lage engagement met bijvoorbeeld de politiek.
Ja.
Of zelfs de wetenschap in discrediet.
Ja. Ja, inderdaad. Journalistiek op de schop.
Precies. En dat is het nare van het individualisme. We zijn allemaal zeg maar zo heel erg aan het navelstaren naar ons eigen gelijk, dat we dat verbindende verhaal aan het verliezen zijn.
Ja. Ja.
Dus organisaties die op zoek zijn naar hoe betrek ik medewerkers en klanten, die zijn eigenlijk op zoek naar een verbindend verhaal.
Ja.
Uit de marketing kan ik zeggen dat dat verbindende verhaal in ieder geval waarachtigheid nodig heeft. Je moet het elke dag opnieuw weer kunnen waarmaken.
Ja.
En dus dat betekent dat als je marketing te veel de leidraad laat zijn over wie moeten we zijn en wat moeten we belangrijk vinden, dan ga je die relaties ondermijnen.
Ja.
Vanuit een businesskant niet handig.
Ja.
Maar ook vanuit een ethische kant niet handig. Omdat wat ik al zei, je kan niemand inspireren als je jezelf niet inspireert.
Ja. Nou ja, en je krijgt tegenwoordig ook gewoon te weinig mensen binnen. Want die Gen Z'ers, die pikken het volgens mij ook niet meer. Die zitten ook veel meer op die lijn van wat is...
Helemaal mee eens. En dan klagen die managers van nu, die zeggen van... Die Gen Z'ers, die komen net uit school. Ja. En die hebben het over wat ze belangrijk vinden. Ze moeten gewoon
werken.
Niet lullen, maar poetsen.
Precies.
Zoals ik dat ook gedaan heb. Hè? En dat is de psychologische problematiek van die generationele mismatch. Maar ik vind Gen Z de droom van elke manager. Dat zijn mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om iets betekenisvol te doen met hun werk. Om impact te hebben in die betere wereld zoals zij dat zien.
Ja.
Nou, wat wil je nog meer? Alleen dan moet je niet proberen te zeggen wat belangrijk is.
Ja.
Je moet ook luisteren naar wat vind je belangrijk en hoe kan dat een plekje krijgen in deze organisatie. En dan veranderen we die normatieve kaders en dat systeem waarin die zoektocht naar betekenis eigenlijk een weg probeert te vinden.
Ja. En is dat nou een hele... Want ik denk, je zal human resource manager zijn bij, weet ik veel, noem eens een bedrijf.
Shell.
Nou ja, dan word je al helemaal knettergestoord. Volgens mij neem je dan gewoon ontslag, toch?
Ja, ik zou zeggen.
Dan ga je naar Rutger Bregman en dan zeg je van, ik ga
op
jou...
Waar is mijn morele ambitie? Kan ik dat bij jou kopen?
Zit jij trouwens bij Rutger vaak koffie te drinken, of niet? Want het lijkt er wel een beetje op, toch? Wat jullie zeggen.
Er zijn verschillende mensen die mijn boek lazen, die zeiden van... Hé, maar dit lijkt ontzettend veel op morele ambitie.
Ja, eigenlijk wel. Vind je dat zelf ook? Of heb je een...
Nou, als het gaat over de plek voor idealen in ons werk... Dan zijn we in die zin wel geestverwanten, denk ik. Ik vind het belangrijk om het eerder over moraliteit te hebben. En het liefste niet moraliteit, want dat vind ik altijd zo'n connotatie van een wijzend vingertje hebben. Maar de oprechte vraag, de ethische vraag, wie ben ik, wat vind ik belangrijk? Dan het per se die ambitie, de leidraad te hebben. En ik snap dat het makkelijk scoort, die ambitie.
Ja.
Maar dat heeft minder mijn interesse.
Ja, ik snap het. Ik ga eventjes nu wel even commercieel lopen doen, want je zit hier als spreker. Hadden we dat al gezegd, dat je een spreker
bent? Oh ja, dat doe ik ook nog.
Maar wat vertel je mensen in een keynote? Hoe werkt dat?
Mijn boek heet Betekenis en Bullshit. Om maar even commercieel een plug te...
Ja. Verkopen.
Dus mijn lezingen en interactieve keynotes gaan ook over... we voelen allemaal intuïtief aan dat er iets moet veranderen. Dat als ik het over kernwaarden heb of purpose-stellingen... Waar toch meer dan 9 van de 10 organisaties in Nederland aan meedoen... Dat voelt een beetje cringy. Dat voelt een beetje als luchtkastelen. Dus en ook, ik doe hier wetenschappelijk onderzoek naar, hè, dat blijkt ook uit de cijfers. Maar ook gewoon Henk op de werkvloer, die zegt over kernwaarden. Dat is gewoon gelul van bovenaf. Ja. Dus ik heb het over die ervaring van bullshit. Ik durf dat te benoemen. Uiteraard met heel veel smeuïge anekdotes. Ook vanuit mijn tijd in de reclame. Dan vervolgens maak ik een brug over waarom dat een probleem is. Afhankelijk van of je gericht bent op de prestatie van de organisatie... heb ik daar een ander verhaal bij dan over bijvoorbeeld de ethische kant... als het gaat over cultuur en medewerkersbetrokkenheid. En vervolgens heb ik het over de opkomst van de betekeniseconomie... en waar die zoektocht naar betekenis in het werk vandaan komt. Dat is hartstikke goed te relateren.
Ga je dan met Nietzsche aan de gang?
De hardcore filosofie bewaar ik voor mensen die aangeven daar interesse in te hebben. Ik ben altijd met Nietzsche aan de gang, maar ik trek het wel door naar...
Want ik vond het wel een hele leuke, heel mooi hoe je hem zeg maar incorporeert in het verhaal. Of misschien is het je verhaal.
Ik ben ontzettend geïnspireerd door Nietzsche. Ja.
Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. En ik vind het ook heel grappig, want ik had, ik noem haar alweer, dat heb ik al eens vaak gedaan in de podcast... Maar Esther van Venema heeft ook een heel mooi boekje geschreven over inderdaad precies de 7 hoofdzonden of zo.
Oh ja.
En met de secularisatie, weet je wel, God is weg. En nou, hoe wij dat nu allemaal gaan benutten.
God is dood, hè? Nietzsche voorspelde het al. En we hebben een ontzettend probleem. Wat ik altijd een interessantere uitspraak vond is, God is dood, wij hebben hem vermoord. Hoe zullen we onszelf troosten?
Ja.
Die laatste zin vind ik veel interessanter. Want we zijn op zoek naar een vervanging van de zingeving die eerst de kerk ons verschafte.
Ja, zeker.
En we beseffen ons in dat individualisme, waarbij we niet een onderdeel zijn van een verhaal, maar de verhalenmakers, dat we moeten zorgen dat dat verhaal dan ook van betekenis is.
Ja.
Dus daar kan je van vinden wat je wil, maar we beseffen ons dat we 1/3 van ons wakkere leven op ons werk spenderen, gemiddeld. En dan eisen we dat we die betekenis waar we zo hard naar op zoek zijn ook zelf ervaren. Want anders hebben we een mislukt leven.
Ja. Nou ja, er hebben heel veel mensen een mislukt leven, toch?
Daar ga ik geen uitspraak over doen. Maar als je het hebt over mislukkingen. Als er 1 op de 5 mensen burn-out klachten ervaren, volgens het CBS, nog hoger dan voor corona, ja, dan denk ik dat dat absoluut een uiting is van een mismatch tussen de normatieve kaders van ons werk en de waardegedreven zoektocht naar, ja, wat is betekenisvol voor, ja, mij. Dat matcht,
ja,
niet.
Ja.
Dus om je vraag terug te komen, wat ik dan vervolgens ga doen is mensen meenemen in wat is betekenis dan en hoe draag je dat over op een praktische manier. Dus dan jat ik dat ook vanuit de kerk. Ik heb het over verhalen, symboliek en rituelen.
Ja.
En hoe je die 3 domeinen van betekenisoverdracht eigenlijk kan gebruiken om samen een verhaal te creëren. Wat ik heel interessant vind is dat als het gaat over kernwaarden en waar een organisatie voor staat, dan zijn dat vaak papieren tijgers. Dan wordt er heel veel energie geleverd op waardebepaling. Wat zijn die 3 woorden die ons perfect omschrijven en dan het liefst met ook een gedragscode erbij? Maar waardeherkenning is veel interessanter. Dus met elkaar stilstaan bij wat maken we nou concreet mee als medewerkers waar we zelf betekenis aan hechten en dat als uitgangspunt te nemen. En vervolgens is het een koud kunstje om dat dan weer terug te relateren naar dat verhaal. Maar dan heb je een verhaal waarbij je relateert aan, oh ja, die betekenisvolle ervaring, die heeft te maken met dat kernwoord van, ja, professionaliteit of duurzaamheid. In 1 keer heeft het betekenis gekregen omdat ik kan relateren aan een persoonlijke ervaring.
Ja, en als jij dan wegloopt bij die keynote, zijn ze dan depressief of hoopvol?
Nee, ook dat heb ik van een kerkdienst gejat. Het is echt stilstaan, delen, vieren. Dus stilstaan bij wat je belangrijk vindt. Ja, dat is mijn geheim, hè. Eigenlijk, ja, doe ik kerkdiensten bij corporate.
Ja, nee, dat doe je al goed. Toch? Nee, dat is heel grappig. De dames en heren weten dat niet, maar wij hadden het voordat we begonnen. Gerefereerd aan wat ik 20 jaar riep om een nieuwe Jezuspartij te beginnen. Maar,
oh ja,
we zitten aardig op een lijn volgens mij, Stefan. Maar je jat het dus gewoon van de kerk eigenlijk. Gewoon het model van hoe, wat,
nou,
wat.
Ja, ik heb heel per ongeluk, ik was fervent atheïst en ik heb per ongeluk een jaar voor de katholieke kerk gewerkt.
Oké. Okay.
En ik was daar ontzettend argwanend over, van wat moet ik met deze club?
Ja.
Dus ik liep ook binnen met, ik ga het niet over God hebben en ik ga geen zieltjes voor jullie winnen.
Ja.
Maar wat volgde was echt een ontzettend geëngageerd gesprek en we bleken het over 95% van de dingen,
ja,
eens te zijn.
Ja, dat, ik ben daar heilig van overtuigd.
Heilig. Alleen die laatste 5%,
ja,
daar werden we het niet over eens.
Ja.
Namelijk de oorsprong van al die betekenissen.
Nou,
maar
ja,
goed,
bijvoorbeeld of dat de enige is. Of dat er een man met een baard op een wolk zit. Of weet ik
met een baard of een zwaard.
Ja.
Ik vond die 95% wat we gemeen hebben veel interessanter.
Tuurlijk.
Om iets. En daar hebben we ook hele mooie dingen mee gedaan. Sindsdien, ja, heb ik een beetje met een analytische bril gekeken naar religie. Iets,
ja,
waar ik altijd mijn rug naar gekeerd had.
Ja.
En toen ben ik dus gekomen van, ja, verrek, dat doen we al 2000 jaar hetzelfde, wat al die corpus proberen te doen.
Ja.
Verhalen vertellen, symboliek en rituelen om überhaupt ook niet 1 keer die kernwaarden in te vullen, maar daar telkens bij stil te staan. Wat betekenen deze kernwaarden voor ons? Want als we als normen of kernwaarden, als normen genoeg zouden zijn,
ja,
dan hadden we ook geen Bijbel nodig gehad, hè?
Ja.
Dan waren die 10 geboden wel genoeg geweest.
Ja. Ja, en jij doet kip en ei, dus zet je even anders. Want mijn moeder zei altijd dat we die waarden en normen juist kregen omdat wij de Bijbel hadden.
Nee, ik denk dat waarden en normen eigenlijk een menselijke verschijnsel zijn. Maar wat mij zorgen baart is dat op het moment als we die kernwaarden als met laksheid proberen in te vullen, als we maar iets roepen voor de bühne, dan verliezen we ook de taal waarmee we juist op zoek kunnen en moeten gaan over datgene waar we voor staan wat we belangrijk,
ja,
vinden.
Ja.
Dus ik vind dat als je de kerk uit de samenleving haalt, dan moet je daar iets voor in de plaats terugzetten. Want
nou
anders,
ja, mensen willen wat in de plaats. Er moet iets in de plaats, denk ik toch?
Ja.
Er moet zingeving zijn, er moet verbinding zijn, er moet identiteit.
Die behoefte aan zingeving zit in de mensen, daar ben ik van overtuigd.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
Oké. Okay. Hey, goh, wat een probleem. Terug naar die wind.
En nu?
Nou ja, weet je wat, ik heb eigenlijk nog wel, ja, er is zoveel over te zeggen. Maar
we kunnen ook knippen en plakken, toch? Of niet?
Ja, liever niet. Ik houd het graag fout. Maar terug naar die wind op je 11-jarige leeftijd. En je zei van, dat zit dus in mijn werk. Nou hoor ik je dat natuurlijk op allerlei manieren dan zeggen. Maar hoe verklaar je, hoe zie jij dat zelf? Als je mijn vraag een beetje begrijpt. Van jij werd uit je depressiviteit gewaaid door een soort mystieke ervaring.
Klopt. Ja, klopt.
En dat neem je blijkbaar de rest van je leven met je mee. Maar welke woorden geef je daar dan aan? Wat is dat dan?
Op mijn 11e ben ik uit een periode van zware depressie gekomen door één heel specifiek moment van openbaring. Ja. En daar had ik niet zelf veel mee te maken. Het overkwam me echt. Maar sinds dat ene specifieke moment ben ik echt totaal als mens veranderd ook. Ik durfde te leven vanuit zelfacceptatie, vanuit de overtuiging dat ik in de essentie de moeite waard ben.
Ja.
Terwijl ik daarvoor dat totaal het tegenovergestelde ervoer.
Ja.
En ik dacht, dat is een persoonlijke ervaring en ik ga verder met mijn leven. En ik ging dat reclamebureau beginnen en ook ik was best wel bezig met status en geld verdienen en iets uit de grond stampen, dat soort dingen. Totdat ik erachter kwam dat dat ook niet zaligmakend was. En toen ik daarover na aan het denken was, toen dacht ik van verrek, waar echt mijn drijfveer zit, is om mensen te begeleiden en organisaties te helpen met het omdraaien van die vraag. Dus niet zozeer wat moeten wij belangrijk vinden om zoveel mogelijk geld te verdienen, maar wat vinden wij daadwerkelijk belangrijk? Wat daaronder schuilt, moet zijn een ervaring dat je de moeite waard bent om die vraag te stellen, om jezelf boven dat systeem te plaatsen. En op het moment toen me dat lukte, ten eerste zag ik dat in de cultuur. Ten tweede, ik zag dat in het merk. En ten derde, ik zag het in het resultaat van die organisatie. Ik dacht, maar hier zit mijn drijfveer. En ik kan dat inmiddels relateren aan die ervaring toen ik 11 was.
Ja. Ja, en dat is eigenlijk een heel leuk inzicht. Want inderdaad, ik dacht dus, hè, dat hebben we al gezegd, van altijd als oude lul van de primaat van de economie. Hè, van hoe verdienen we geld en daar gaan we ons product op neerzetten.
Sure.
Maar jij zegt eigenlijk, doe het gewoon andersom en dan komt die economie vanzelf wel.
Dan gaat het veel beter zelfs.
Ja.
Paradoxaal genoeg.
Ja, mooi man. Hey, ik was heel blij om te lezen. Je zegt, mijn laatste vraag gaat altijd, dat is ook weer een existentiële over de dood. Wat een gezellig gesprek hebben wij, Stefan.
Nou, ik vind de dood niet per se een verkeerd iets om aan te snijden. We gaan allemaal een keertje dood.
Je begint er ook zelf over aan het eind van je boek. Want ik was heel blij om je noemt een vijftal punten. Uit onderzoek blijkt van waar hebben mensen dan.
Ronnie Ware, ja.
Ze gaan dood en shit, weet je wel. Wat hadden ze dan eigenlijk allemaal willen doen? En dan zit je eronder, ik heb mijn bril niet op. Van je herkent er vast al een paar, maar ik gelukkig niet. Dus ik was heel blij.
Ja, ik zou minder willen leven naar de verwachtingen van anderen. Ik zou minder tijd willen spenderen aan mijn werk. Ik zou meer tijd willen spenderen en investeren in mijn vriendschappelijke relaties.
Ja.
Relaties die overigens uit het langste onderzoek naar wat de mens gelukkig maakt, naar boven komen als dit is wat een mens kwalitatief doet leven. Dus betere voorspeller voor lang leven, gelukkig leven, dan bijvoorbeeld IQ of status of geld. Relaties, we zijn relatiedieren.
Ja, dat is toch eigenlijk, ik ben socioloog, maar dat blijft toch een wonder. He, dat je zijn zo af laat hangen van eigenlijk van ook toch weer je omgeving, van dat sociale, hè?
Als we het dan hebben over christelijke motieven in het moderne leven. Je wordt niet in deze. Als christen ben je geboren in zonde. Hè?
Erfzonde. Ja,
we hebben dat één op één overgenomen in onze bestaan als homo economicus. Want je komt niet ter aarde als mens. Je komt ter aarde als kandidaatmens. En telkens ben je op zoek naar het bewijzen in de vorm van diploma's en je baan en je status en je volgende succes. Om vervolgens ergens in het hiernamaals, maar dat hebben we naar pensioenleeftijdsgerechten gehaald.
Getransponeerd, ja.
Om dan van het leven te genieten zonder ooit geleerd te hebben hoe dat moet. Hè? En dan ben je grijs en dan ben je impotent en dan moet je van het leven gaan genieten.
En dan moet je dood en dan moet je van het leven gaan genieten. Ja, jammer dan eigenlijk. Hè?
Dus die motieven van de kerk zijn nog overal springlevend om ons heen. Alleen we durven daar niet heel vaak voor in de spiegel te kijken.
Ja.
En ik zou dus zeggen dat menswaardigheid het uitgangspunt zou moeten zijn om te bepalen wat vind ik van betekenis. En als humanist geloof ik dat als je die vraag stelt op een oprechte manier, zonder dat mensen bang zijn voor bijvoorbeeld bestaanszekerheid, dat je dan geen antwoorden gaat krijgen over we moeten sjoemelen met software om zoveel mogelijk geld te verdienen.
Ja. Ja.
Of we moeten zoveel mogelijk tabak verkopen. Of ik geloof, net als Bregman, dat dan weer wel, dat de meeste mensen deugen.
Ja, ben ik met je eens. Helaas zijn er ook wel een aantal die helemaal niet deugen. Maar goed, dat is dan jammer.
Je wou het hebben over de dood.
Nou, kijk, mijn laatste vraag altijd is, en dat was een mooie brug, vond ik zelf. Totdat je er weer doorheen ging praten. Maar
excuses.
ik zeg altijd, weet je gaat hier nou weg, hè? Want want je hebt een fantastische... Ik ga het geen cv noemen, maar je hebt een hele mooie weg volgens mij gehad. Ik zit met in awe naar je te luisteren.
Dank dus. Een cv is een opsomming van dingen die je nooit meer wilt doen. Hè?
Ja, precies. Dat is echt super boeiend. Ik vond je verhaal ook echt heel mooi. Ik raad het echt iedereen aan.
Dankjewel.
En je bent dan ook vast heel druk en je denkt nog veel s'nachts, misschien weet ik niet. En je gaat nu naar huis en je denkt, nee, dat heb ik ook weer gehad. En helaas, het gaat hartstikke fout. Je komt in een kettingbotsing en het volgende wat je ziet als je je ogen open doet is en een systeemplafond en een arts die zegt, meneer Ummelen, het is jammer maar helaas, we houden je nog eventjes wakker. Maar dat kan nog een half uur duren en dan is het klaar.
Ja.
Wat denk jij dan?
Goed gedaan, jongen.
Ja?
Ja.
Ben je trots op jezelf?
Ik ben tevreden.
Ja. Goed zeg.
Ja. Ja, en dat betekent niet dat ik foutloos heb geleefd, hè?
Maar... Nee, en je hebt dus ook niet een van die vijf dingen van... Oh jee, ik heb eigenlijk te veel gewerkt of...
Nee. Nee, ik denk dat een van die vijf punten... Ik heb te veel tijd gespendeerd aan mijn werk. Vooral komen stemmen uit een andere manier van werken. Dat werk niet een uiting is van datgene wat je zelf zingevend vindt. Ik vind dat mijn manier van werken, werk en privé, verschilt niet zoveel van elkaar bij mij. Maar dat betekent niet dat er geen ruimte is voor relaties of geen ruimte is voor mezelf. Ja. Kan ik zeg maar een maandag als de zon schijnt zeggen, dit doen we een ander keertje. Ik ga nu van de zon genieten.
Ja. En je hebt ook al leren, we gaan het toch weer verder, toch wel leren omgaan met die hechtingsproblematiek van vroeger.
Ja, nou ja, dat had dus te maken met ook een soort van emotionele onbeschikbaarheid in mijn jeugd. Ook die Amerika-ervaring natuurlijk. Ik heb in het sterven van mijn vader heb ik brieven ben ik gaan wisselen.
Je hebt dit opgedragen aan je vader, hè?
Klopt.
Ja.
Ja, en ik ben brieven met hem gaan wisselen, want we wisten dat het eindig was. En ik zei, pap, we hebben nu zo'n 38 jaar met elkaar doorgebracht. Ik weet eigenlijk nog niet zo goed wie jij bent. Wil jij met mij brieven wisselen over dingen groots en kleins? Want nu kan het nog. Hij moest even twijfelen. En vervolgens kwam het. En toen heb ik hem eigenlijk best wel leren kennen. Maar ook heb het gehad over zijn manier van intense emoties ervaren. Maar die nooit echt durven uiten. En daar had ik als kind ook best last van.
Ja, snap ik.
En daar ben ik, om je vraag te beantwoorden, over in therapie gegaan. Met eigenlijk als hulpvraag, zorg mij dat ik niet verval in de valkuil die mijn vader... En dat was alleen maar werk en afstand en analyse. En als je heel goed bent in analyse, zoals mijn vader was, doe je nooit echt mee. Dus het zit er nog wel in. Maar ik denk dat ik ook in therapie de tools heb gekregen om daar ten eerste op te letten en ten tweede actief tegen te sturen.
Ja, ja. Mooi.
Dank je.
Nou, ik ben er wel, denk ik.
Ging dit een beetje over marketing of... nee, toch?
Zit je met een reclamejongen op de bank? Krijg je zo gezegd?
Ik had een vriendschap met een non. En die non die zei... Je bent eigenlijk gewoon een christenbroeder zonder dat je in God gelooft.
Nou,
dat vind ik een mooi compliment.
Ja, dit is misschien leuk voor nog verder in de kroeg. Maar dat zo'n gevoel heb ik ook altijd gehad, weet je wel. Ik vond bijvoorbeeld zo'n figuur als Jezus, we hadden het net al over.
Ja, zeker.
Gewoon een ongelooflijke toffe peer, weet je wel. Die deed hele mooie dingen, heel liefdevol en zo.
Als je wil weten wat dienstbaar leiderschap is, dan zou je in plaats van de zoveelste one-day masterclass daar een ticket voor kopen, zou je eens een keertje de Bijbel moeten openslaan. Want er zijn hele wijze dingen in de Bijbel, maar ook in de Koran.
Of in andere religieuze boekwerken.
Zeker. De Torah. Ja. Die gaan over wat is dienstbaar leiderschap dan.
Ja.
En dat vind ik zo jammer dat we ons wenden naar managementboeken, waar weinig inhoud in zit.
Ja.
Terwijl de grote filosofen, maar ook religieuze traditie, heel veel wijsheid in zich draagt. En dus als corporates, net als de kerken, denken van waarom komt er niemand meer in onze bankjes zitten?
Ja.
Dan denk ik dat we veel kunnen opsteken over in onze traditie van hoe wij altijd betekenis hebben overgedragen.
Ja.
En juist in een maatschappij die aangeeft op zoek te zijn naar betekenis in hun leven en bijdragen willen dragen aan een betere wereld. Juist dan denk ik dat je als manager echt moet een gat in de lucht moet springen. Omdat er een ontzettende kans is om samen mooie dingen te doen.
Dit was een samenwerking met de EO vandaag, dames en heren.
Weet je dat ik daar maandag ga zitten bij de EO? Ja. Nou, en weet je waarom? Het was tweede Pinksterdag en niemand kon. Dus ze hadden een seculiere jongen nodig.
Oké, fantastisch. Nou, je doet het er vast heel goed, want... En nogmaals, ik ben niet zo gek van de kerk en jij geloof ik ook niet. Maar terwijl
niet van het instituut, nee.
Het geloof of het hele zingeving verhaal of hoe we gewoon met elkaar omgaan. En als de religie daar een rol speelt en hoe die religie heet of eruit ziet.
Ja, maar als je het hebt over betekenis-economie, hoe kan je op zoek naar zingeving zonder stil te staan bij de filosofen en zonder stil te staan bij de spirituele traditie die we kennen als religie.
Ja, ja. Hey, Stefan.
We kunnen nog uren doorpraten.
Ja, en ik ga je hartstikke bedankt voor het gesprek. Het was superleuk.
Ook dank jou wel.
Ja, ik kreeg geen val in herhaling, maar ik vond je boek ook al heel goed. En ik dacht, oké, dit is echt de moeite waard. Dus ik hoop ook dat wij, gaan we toch ping, bespreken.nl, reclame, dat we je veel neer kunnen zetten in het veld. Want ja, dit verhaal moet gewoon zijn
ik hoop het ook.
Grond vinden, toch?
Ja, dank je wel.
Hartstikke bedankt. Dit was de Spreker Podcast en wij zijn er volgende week weer met hopelijk weer zo'n fantastische spreker.